Allereerst enkele mededelingen namens de kerkraad. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar kerstliederen te zingen. Morgenochtend vieren we met de kinderen van de zondagsschool, onze kinderen dus, kinderen van u, waar u getuige van was toen ze gedoopt werden. Vieren we het kerstfeest, dus iedereen, heel de gemeente is van harte welkom. Komende zondag gaat dominee W.J. van Gent u voor. De collecten zijn bestemd voor de kerk, dat is de eerste collecte. De tweede voor de werkgroep Oost-Europa. Na de zegen zingen we het Ere zij God, voor zover van toepassing geldt. Deo volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang, de Heere, die grote God die wonderen deed. En het tweede, hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. 98, vers 1 en 2. Thank you. ons geloof belijden met de woorden van artikel 18 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarna zingen we psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dus 40 vers 4 na artikel 18. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of in haar hart. Het volgende, wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, op de tijd door hem bestemd, dewelke de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en de mens gelijk is geworden, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde. Ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest zonder toedoen van een man. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het dan nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden het vlees en bloed van de kinderen, dat hij een vrucht van de lendenen van David is, zowel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David, naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Amen. Twee gedeelten lezen uit de schrift, uit Lucas 2, maar ook uit Exodus 33 en 34. En ik stel voor om eerst dat gedeelte met elkaar te lezen. Dus eerst uit Exodus 33, 18 tot en met 23 en vervolgens 34, 5 tot en met 7. Exodus 33 vanaf vers 18. Daar lezen wij Gods woord. Toen zeide hij, dat is Mozes, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn, wien ik zal genadig zijn, en ik zal mij ontfermen, wiens ik mij ontfermen zal. Hij zeide verder, gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zei verder, zie, er is een plaats bij mij. Daar zult gij u op de steenrots stellen. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten. En ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbijgegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. We lezen verder bij vers 5. Hoofdstuk 34. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem. En hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Tot zover Exodus. We lezen vervolgens uit Lucas 2. Vanaf vers 1. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Irenaeus over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad van David die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En wat stonden aan, was daar met de engel en menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hun weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij alle onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keren weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kinderke besnijden zou, zo werd zijn naam Jezus genaamd, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in vers 9, het middelste gedeelte. Deze woorden, Lucas 2, vers 9b, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Ons gebed willen we denken aan de familie Landman Blok, in verband met het overlijden van de oudste broer van Margreet. We denken aan de gemeente in Ioara in Roemenië, het werk van de werkgroep Oost-Europa, waarvoor we onze gaven ook mogen geven. Dankzegging met zuster Prins Sluis. Ze werd maandag plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Ze moest een halsoperatie ondergaan. Alles mocht goed verlopen. Er is dankbaarheid. Ze mag inmiddels ook weer thuis zijn. En we danken ook voor dominee Hoefnagel, die goed door de operatie is heen gekomen en ook weer thuis is. Zullen we de Heere zoeken in het gebed? Heere, grote en heerlijke God, we hebben het gezongen aan het begin van deze dienst, op deze eerste kerstdagmorgen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Heere, daarom zijn we bij elkaar. Bij elkaar om ook na te denken aan uw denken, aan uw genade, aan het geven van uw heil. Ook dat zongen we nu, onze God zijn heil ons schenkt. Om terug te denken aan dat wonder, Heere, dat de hemel openging en dat uw enig geboren zoon, uw eigen lieve kind, gaf aan een wereld verloren en in schuld. Wat een wonder, Heere, niemand die erom vroeg. Dan ten diepste alleen u, o heilige Vader, wie zal ik zenden? En toen kwam hij, hij die zich aanbood in de eeuwigheid. Heere, we bidden om uw zegen voor deze dienst, uw zegen voor op dit kerstfeest. U gaf uw zoon aan een wereld verloren en een schuld en dat doet u nog steeds. U schenkt hem weg in de prediking van het woord aan verlorenen. Heere, geef dat dat voor ons kerstfeest mag zijn en worden. Het wonder van alle wonderen. Dat het hoogtepunt eredienst mag zijn, de bediening van de verzoening. We kunnen dat niet maken, Heere. We hebben er ook geen recht op. Maar zou u het willen geven, omwille van die innerlijke bewegingen van uw barmhartigheid? Daarom, opdat ook vandaag de belofte in vervulling mag gaan, dat het volk dat in duisternis wandelt, het licht mag zien. Opdat het niet zo zal zijn, Heere, dat u komt tot de zijnen, tot de uwen, en dat u niet aangenomen wordt. Opdat het niet zo zal zijn, zoals we zondag hoorden, dat de Zoon van God vertreden wordt, het bloed onrein geacht wordt. Heere, mag er plaats zijn, wilt u plaats maken, opdat we onszelf zouden herkennen als verloren in onszelf. En opdat het wonder van kerstfeest echt voor het eerst, maar ook weer opnieuw, een wonder mag worden. Dat we de zoon van uw liefde mogen ontvangen in ons leven, in ons hart. En onszelf aan u zouden mogen overgeven. Werk zo met uw geest in onze harten, in deze dienst. Wilt u het wel maken als we meeluisteren? Heere, wilt u alles wat in de weg staat wegnemen? Ook als we misschien maar nauwelijks beseffen wat we bidden. En wat het allemaal wel niet kan zijn wat ons in de weg staat. En wat dat wegnemen in kan houden. En toch, Heere, schenk toch uw genade. En dat die genade ons genoeg mag zijn. We bidden, Heere, voor diegenen voor wie deze dagen, hoewel rijk zijn, omdat het woord klinkt, toch ook moeilijk zijn. Omdat er lege plekken zijn. Lege plekken in onze familie, in ons gezin. Geliefden die ons ontvallen zijn. Of lege plaatsen aan tafel vanwege een andere reden, vanwege zorg, verdriet, ruzies, oneenigheid, gebrokenheid. Heere, we bidden om uw ontferming, om uw genade. We bidden om uw nabijheid. We bidden ook voor allen die misschien voor het eerst in de kerk zijn of niet zo heel vaak komen. Niet alleen hier, maar ook op andere plekken in deze wereld, in ons land. Als de kerkdiensten bezocht worden op de eerste kerstdag, Heere, geef toch uw zegen. U bent toch niet afhankelijk van mensen die u zoeken. Mensen die om u verlegen zijn. Want die zijn er niet, ten diepste. Heere, wilt u ze verlegen maken om u? En wilt u werken? Wilt u wonderen doen? We bidden voor die christenen die vervolgd worden. Wilt u bewaren voor aanslagen? Voor geweld en voor terreur. We bidden voor uw volk Israël. U hebt uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. En ook dat mogen we gedenken. Het kerstfeest. En we bidden, Heere. Geef dat volk van de Joden wereldwijd oog en hart mag krijgen. Voor die Jood die nu aan de rechterhand van de Vader zit. Het lam dat staat als geslacht. Heere, wilt u de ogen openen. Opdat het volk dat in duisternis zit licht mag zien. We dragen diegene op, Heere, voor wie we, die we zojuist mijn namen genoemd hebben. We denken aan de familie Landman Blok in verband met het overlijden van een broer en zwager. En we bidden voor alle nabestaanden, maar ook voor Leendert en Margreet en kinderen. Wilt u ze sterken in deze periode? En wilt u ze nabij zijn? Wat een wonder, Heere, als we iemand na mogen staren, niet zonder hoop. Op grond van dat werk van dat kind. Heere, wilt u nabij zijn en wilt u uw troost schenken aan alle rouwenden. We bidden voor de gemeente in Ioara in Roemenië. Voor de christenen daar. Denk aan de gemeente, Heere. Woon en werk en geef dat werk van u, het welbehagen van u, door uw hand ook voortgang mag hebben. Zegen het werk ook van de werkgroep Oost-Europa. Ja, Heere, geef wegen en middelen en liefde, mogelijkheden. Dank, Heere, voor uw zorg die u betoond hebt in het leven van onze zuster Prins Slui, die maandag plotseling naar het ziekenhuis moest en maandagavond laat nog een ingrijpende operatie moest ondergaan aan haar hals. We danken uw naam dat u hebt doorgeholpen en dat die operatie plaats kon vinden, nog op tijd was en het alles goed mocht gaan en ze inmiddels weer thuis mag zijn. Heren, wat een wonder van u. U hebt haar gespaard en ook voor haar man. We bidden om verder herstel, om nieuwe kracht. En geef hen beiden maar dat ze hun hals mogen buigen voor u, die grote koning. Onder uw juk. En het mogen ervaren dat het waar is wat u zegt. Komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. Zondig. En ik zal u rust geven. Dank, Heren, voor het doorhelpen van onze broeder, dominee Hoefnagel. Die goed door de hartoperatie heen mocht komen. U hebt hem gespaard. Geef hem verder herstel, nieuwe kracht. En Heren, wilt u al die gebeurtenissen ook gebruiken als middel in uw hand om anderen tot u te trekken. Zegen ons deze dienst, geef een stem om te spreken, de leiding van uw geest op en onder de kansel. Zegen ons in het zingen, in het geven onze gaven. En Heren, wilt u Satan van ons weren. Zegen allen die een taak hebben in deze dienst. Verheerlijk uw naam, om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, psalm 138, 1 en 3. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, 138, 1 en 3. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. Zingen we als antwoord op de preek. Gemeente, het is donker buiten en boven in de lucht pinkelen de sterren, maar verder is er geen lichtje te zien. De mensen in Bethlehem zijn naar bed gegaan. De meesten zullen al wel slapen. Maar buiten in het veld zijn nog mensen wakker. Kijk, rond het vuur zitten enkele mannen. Het zijn herders. Rondom hen liggen de schapen te slapen. Plotseling schieten ze overeind. Zij die sliepen en zij die wakker waren. En ziet, op het alleronverwacht staat er iemand bij hen. Zomaar ineens. Ze hoorden hem niet aankomen. Dreigt een gevaar. Ze zijn klaar wakker. Ziet, een engel van de Heere stond bij hen. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Dit is onvoorstelbaar, gemeente. Dit is zelden op aarde gebeurd op deze manier. En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Wat betekent dat? Met Gods hulp willen we daarnaar luisteren. Het kerstevangelie komt tot ons onder het thema kerst. Gods heerlijkheid geopenbaard. Kerst, Gods heerlijkheid geopenbaard. We letten op het wonder daarvan, op de grond daarvoor en op het uitzicht daarbij. Kerst, Gods heerlijkheid geopenbaard, het wonder daarvan, de grond daarvoor en het uitzicht daarbij. Gemeente, wat hier gebeurt is ongekend. De heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Wat betekent dat? Het is niet zo dat er overal ineens lampen aangaan of zo. Hoewel er voor het woord omschenen wel een woord gebruikt dat wijst op lampen. Perilampo staat er in het Grieks. Je kunt het vertalen als de heerlijkheid van de Heere omlampte hen. Overal scheen het rondom hen. Van links, van rechts, van boven. Overal was daar die heerlijkheid van de Heere. Alle schaduwen waren dus weg. Als die donker is in de kerk en dan gaat aan die kant een lamp aan, dan zie je aan deze kant zo schaduw. Maar dat is hier niet het geval. Van alle kanten scheen het licht. Nee, geen gewoon licht. Niet het licht van engelen. Van alle kanten omscheen hen de heerlijkheid van God. Wat is dat eigenlijk? De heerlijkheid van God, van de Heere. De uitdrukking komt uit het Oude Testament. Het woord heerlijkheid heeft daar te maken met eer, met gewicht. Heerlijkheid, dat is datgene wat iemand gewicht geeft, wat iemand zwaar maakt, gewichtig maakt, gewichtig. Het is het imponerende van iemand. De heerlijkheid van de Heere, dat is het rijke, het imponerende, het ontzagwekkende, het overweldigende van God. En als de heerlijkheid van de Heere aanwezig is, dan betekent dat dat hij daar zelf aanwezig is. Dat zijn majesteit en dat zijn glorie daar is. En waar hij is, waar zijn heerlijkheid is, daar kan een aards en sterfelijk mens het niet zomaar uithouden. Als die heerlijkheid verschijnt, berg je dan maar. We hebben het gelezen als God, als Mozes aan de Heere God vraagt, toon mij nu uw heerlijkheid. Dan antwoordt God, mij zal geen mens zien en leven. Exodus 33. Als de 12 verspieders terugkomen en het volk Jozua en Caleb willen stenigen, nummer 14, dan verschijnt de heerlijkheid van de Heere in een lichtende wolk. En die wolk die was ter bescherming om die heerlijkheid van de Heere wat af te dekken. Anders zou het echt niet goed gaan met die mensen daar. Die heerlijkheid van de Heere moest bedekt, die moest afgedekt worden. Vandaar dat er in de tabernakel ook een voorhangsel hing. Want achter dat heilige der heiligen, daar woonde God. Daar was Gods heerlijkheid. Ja, vanwege de zonde van de mensen kon God niet zomaar in het midden wonen. Alleen afgeschermd, alleen door middel van het bloed en verzoening, door die offerdienst. Zo lees je dat in Exodus 29. 41 tot en met 43. Achter het voorhangsel, bedekt. Maar hij woonde daar wel. Denk aan Psalm 63. Dat we graag zingen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer? Alom, overal. De heerlijkheid van de Heere. Ezechiël zag die heerlijkheid toen hij geroepen werd tot profeet. De hemel scheurde zich en God daalde neer. En zo gebeurt dat nu ook in de velden van Efrata. Hoewel totaal anders dan bij Ezechiël, totaal anders dan in de woestijn of bij Mozes of in de tempel, in de tabernakel. De heerlijkheid van de Heere omscheen die herders. Het imponerende, de schittering van Gods aanwezigheid. Niet afgeschermd door een voorhangsel, niet omsluierd door een wolk, maar in volle glorie. De heerlijkheid van de Heere. Niet de heerlijkheid van de engel die zijn stralende licht heeft meegenomen uit de hemel. Dat staat er niet. Het is de heerlijkheid van God zelf. En dan niet om te verteren, maar heilzaam, genadig. Niet zoals Mozes die Gods heerlijkheid van achteren zag, terwijl Gods hand hem bedekte, maar frank en vrij. Ook niet omdat er om gebeden werd daar in de velden van Efrata. Toon mij nu uw heerlijkheid. Zoals Mozes dat bad. Maar omdat God dat wilde, omdat God aan zijn genade dacht. Daarom de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Je kunt het je voorstellen, hoe ontzagwekkend. Nou ja, je kunt het je voorstellen, gemeente, we kunnen het ons niet voorstellen. Hoe ontzagwekkend dit geweest moet zijn. Waarom die herders vrezen met grote vrees, ja, dat kun je wel een beetje bedenken. Als in het Oude Testament de tabernakel klaar is en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde, was het voor Mozes ondraaglijk om er naar binnen te gaan. Gemeente, de tekst laat ons dus iets zien van de grootheid van God. Van de majesteit van God. Van de glorie van God. En die glorie die is voor ons elke dag bedekt en ingehouden. Dat is maar goed ook. Dat is genade, anders zouden wij op deze aarde, mensen zoals we nu zijn, met dit sterfelijk lichaam, niet kunnen leven. We zouden het niet kunnen uithouden. Maar zoals God hier in die velden van Efrata zijn heerlijkheid toont, zo is God wel, ook nu. En wij leven wel voor het oog van die God. De koning, de hoogste majesteit die recht heeft op ons leven. Die God die een ontoegankelijk licht bewoont. Dat vraagt toch diepe eerbied. Een heilig ontzag voor zijn majesteit. Besef me het. Ken je die momenten van diepe eerbied? Dat je overweldigd wordt. In verband met dat spreken van God. Vanwege wie hij is. Wat hij doet. En deed. Gedacht aan zijn genade. Zijn zoon gegeven. Aan verlorenen. Ja, verlorenen. Wie omschijnt die heerlijkheid van de Heer eigenlijk? Je zou in eerste instantie verwachten, ja, de engelen natuurlijk. Komt een engel uit de hemel en die engel die is omstraald, omlampt met Gods heerlijkheid. En straks is daar die menigte van hemelse heerlegers, engelenlegers en al die engelen die zijn omringd, die worden omschenen door Gods heerlijkheid. Ze komen immers uit de hemel bij God vandaan. Maar gemeente, dat staat er niet. En zo is het ook niet. De heerlijkheid van de Heer omschijnt niet de engel. Wie dan? Ja, die heerlijkheid van de Heer die rust in het Oude Testament op de tempel. Die was in Gods huis, in het heiligdom. In Ezechiël 10, daar kun je lezen hoe die heerlijkheid van de Heer afscheid neemt van de tempel. Eruit weggaat. Vanwege de zonde van het volk en van de priesters. En in Ezechiël 11 lees je zelfs dat de profeet ziet hoe die heerlijkheid van de Heer niet alleen de tempel verlaat, maar ook de stad Jeruzalem verlaat. Maar in Ezechiël 43 gaat het over de nieuwe tempel. En de heerlijkheid van de Heer keert weer terug in die nieuwe tempel. Dat is ook beloofd naar de terugkeer uit Babel door de profeet Haggai. Als die tempel herbouwd wordt, dan zegt de Heer, en ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heer der Heerscharen. En de heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan de eerste tempel. In deze plaats zal ik vrede geven. Nou gemeente, dat zou dan toch te verwachten zijn, nietwaar? Dat God dat zou geven, de heerlijkheid van de Heer, omstraalde de mensen daar in de tempel van Jeruzalem. Waar Zacharias misschien wel rondliep op dat moment. En waar Anna elke dag te vinden was. Dat was het voorhangsel, daar deden de priesters hun werk. Daar werden de offers gebracht voor de schuld. En daar drupte het bloed van de verzoening voor de zonde van het volk. Daar werd gebeden, o Heer, geef heil. Dat was toch de plek waar de Heere God wilde wonen. Als er één plek op aarde was waar die heerlijkheid van de Heere zou moeten verschijnen, dan was het wel daar, gemeente. Dat zou toch geweldig zijn. Wat zouden de priesters blij zijn als ze het zouden merken. De heerlijkheid van de Heere is er. God woont bij de mensen. Maar nee, gemeente. Daar verschijnt de heerlijkheid van de Heere ook niet. In de stal van Bethlehem dan. Ja, daar moet die heerlijkheid van God toch schijnen, gemeente. Daar is het wonder volbracht. Daar is de Heer Jezus geboren, Gods eigen zoon, Immanuel. We hebben ervan gelezen en zij baar daar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken. Gods zoon legt hem neder in de kribbe, de zaligmaker. Hij is Christus, de Heere, zo hebben we gelezen. De heerlijkheid van de Heere omscheen hem. Ook niet. Ook niet. Hen. Dat slaat op die herders. Die herders waarvan we niet zo heel veel weten. Maar waarvan we wel weten dat het zondaren waren. Waarvan we wel weten dat ze één zijn met het volk dat gezeten is in duisternis. Dat woont in het land van de schaduw van de dood. Gemeente, de herders die zaten niet te bidden bij dat vuur in de velden van Efrata. Als dat zo was, gemeente, dan had dat erbij gestaan. Dan had God dat erbij gezegd. Kijk maar, bij al die mensen die je tegenkomt in Lucas 2 en in Lucas 1, Zacharias, uw gebed is verhoord. Dat gold van Zacharias. Dat was een man die onberispelijk leefde met Elisabeth. Dat was een biddende man dus, zegt de Heer zelf van hem. Anna, Anna elke dag is in de tempel te vinden. Daar lag haar hart. Simeon, hij verwachtte de vertroosting van Israël. Jozef, hoewel hij rechtvaardig was. Maria, begenadigd. Maar bij al die mensen staat het erbij. En schrijft God het erbij, hoe het was in hun hart, hoe het geestelijk was. Maar bij die herder staat dat er niet. En bij al die anderen wel. Gemeente, op grond daarvan kunnen we echt zeggen dat het er niet was bij die herders. Ze zaten niet te bidden. Dan stond het erbij. Er was niets goeds van ze te vertellen. Er was geen geestelijkheid bij hen. En toch. God omschijnt die herders met zijn licht. Hij zelf is daar in Efrata's veld. Niet om te verderven. Niet om de zonde te bezoeken. Niet om in het recht te treden. Want dan zou die engel maar met een zwaard gekomen zijn, gemeente. Dan zou de aarde zich geopend hebben om die herders levend te verslinden. Als de Heere zou doen wat die herders verdiend hadden. Nee, de heerlijkheid van de Heere vaagde hen niet weg. Omscheen hen van alle kanten. En het woord van de engel legde het uit. Dat God niet kwam ten gericht en niet kwam ten oordeel. Niet kwam om te verderven, maar om genade te tonen. Vrees niet, zo klonk het. Is het geen wonder, gemeente? Dat is kerstfeest. Dat biedt hoop. Hoop aan mensen die niet op de Heere zitten te wachten. Misschien is er wel iemand in die kerk die echt niet op God zit te wachten in zijn leven. Nou, God komt in zijn genade tot zulke mensen met zijn genade. Omdat hij trouw is, omdat hij doet wat hij belooft. Niet alleen de komst van de Heer Jezus is beloofd. Maar daarbij ook, ja. Wat had God gezegd, bijvoorbeeld in Jesaja 40. Hè? Troost, troost mijn volk, zal jullie de God zeggen. Prachtig. Maar dan in vers 5 van dat hoofdstuk. En de heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees, alle mensen zullen het zien dat de mond van de Heere het gesproken heeft. Hier in Efrata's veld, gemeente, als Christus geboren is, wordt deze belofte vervuld. De heerlijkheid van de Heere omscheen. Hen, dat imponerende van de Heere. En dat op een genadige manier. Op een genadige manier. Als Mozes de heerlijkheid van de Heere ziet, dan hoort hij een stem. Een stem die de genade uitroept, die de naam van de Heere uitroept. De heerlijkheid van de Heere heeft ook alles te maken met horen. En dan roept God zijn eigen naam uit, Heere, Heere, God barmhartig, genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. De ongerechtigheid, de overtreding en de zonde vergeeft. De schuldige geenszins onschuldig houdt. Bezoekende de ongerechtigheid van de vader aan de kinderen. En de kindskinderen. En het derde en vierde lid. Onzagwekkend. Zo is zijn naam. Ik zal zijn. En dat laat de Heere hier zien. Genadig is hij. Voor zondaren. Dat is kerstfeest. God neemt redenen uit zichzelf. Hij komt waar hij niet wordt uitgenodigd. Hij treedt de duisternis binnen voor ons verloren bestaan. De mens is sinds Genesis 3 voor God op de vlucht, gemeente. In opstand gekomen tegen God. Maar God is de mens achterna gegaan en hij geeft een middel. Waardoor ze voor God kunnen bestaan. En voor God kunnen verschijnen. En weer in zijn gemeenschap kunnen leven. En dat zien we in het tweede punt. De grond daarvoor, voor het openbaren van die heerlijkheid. En in dat tweede punt zie je ook wat God doet met dat tweede gedeelte van Exodus 34, vers 7, die de zonde bezoekt. De heerlijkheid van de Heer ontscheen hen. Hoe kan dat nou? Hoe is het mogelijk, gemeente? Dan moeten we naar de kerststal. Waar het licht der wereld geboren is. Zojuist. Johannes die zegt in zijn kerstevangelie, Johannes hoofdstuk 1 vers 9. Dit is het waarachtige licht. Het welk verlicht een ieder mens komen in de wereld. Nou, gemeente, als dat zo is, dan hoeft Jozef geen lampje aan te steken in de stal, toch? Dan kan hij dat wel in zijn tas laten zitten. Maar nee, gemeente, de Heer Jezus is wel het licht. Het licht der wereld. Gods Zoon. En hij komt inderdaad de schaduwen verdrijven en beschijnen. De zwarte schaduw van de dood. God zelf komt in zijn Zoon op aarde. Maar als we kijken in de stal van Bethlehem, dan moeten we in het donker turen. En dan zien we daar niets, maar dan ook helemaal niets, dat lijkt op licht. Het licht van God, de heerlijkheid van God. Oh ja, Jozef, misschien dat hij wel een lampje bij zich had en dat hij dat aangestoken heeft. Misschien heeft hij wel een vuurtje buiten gemaakt voor de ingang, maar dat is het dan ook. Meer licht is er niet, kunstlicht, licht van mensen. Waarmee het echte donker niet verdreven wordt. De heerlijkheid van de Heer ontscheen hen, niet die engelen, niet die priesters, niet de tempel, niet de kind in de kribbe, niet zijn vader en zijn moeder, maar hen, die herders. En dat kan, omdat Jezus in het donker ligt. Wat een verschil. Hij was aan God gelijk. Hij deelde voor zijn geboorte in de stralende schittering van de hemel, van zijn vader, van zichzelf. Maar hij verliet de heerlijkheid van de hemel. Hij legde zijn goddelijke majesteit, zijn goddelijke glans legde hij af. Hij heeft zichzelf ontledigd, tot niet gemaakt, staat er in Filippenzen 2. Vernietigd. Om af te dalen. In de duisternis van onze verlorenheid. Om dat zonde duister te verdrijven. En om zondaren weer in het licht te brengen. Om hen weer in zijn gemeenschap te laten delen. Opdat die herders en wij met hen omstraald zouden kunnen worden. Door de heerlijkheid van de Here. Dat is imponerend genadig. En dat kon niet alleen door zijn geboorte, gemeente, dat weet u toch wel. Om die meest verstikkende duisternis te verdrijven die wij over ons heen gehaald hebben. Moest hij niet alleen zijn goddelijke heerlijkheid afleggen. Maar moest hij door de zee van Gods toren heen gaan. Daarvoor moest dit kind van Bethlehem naar Golgotha, waar God, waar de Heere hem zou verlaten. Hij moest hangen in de buitenste duisternis. In het donker van de hel. Waar God zijn naam waar maakt. En waar heeft gemaakt. Die God die de schuldige niet onschuldig houdt. We hebben het gelezen, Exodus 34. Waar God de ongerechtigheid bezoekt. Dat hoort ook bij Gods naam, bij Gods heerlijkheid. Hij is rechtvaardig. Hij is die hij is. Hij zal zijn die hij zijn zal. Ook in zijn rechtvaardigheid. En dat trof nou dat geboren kind van Bethlehem, Jezus. Opdat daardoor herders omschenen kunnen worden door het licht van de hemel. En niet alleen herders. Maar dat is ten diepste nou te ontvangen. voor alle zondaren. Licht van het evangelie. Om ze op die plek te brengen uiteindelijk waar die heerlijkheid van de Heere voor eeuwig en altijd schijnt. De heerlijkheid van de hemel. Ik voor u in het donker. Omdat u anders eeuwig in het donker zou moeten zitten. Verzoening, gemeente, daar gaat het om. Zoals in het Oude Testament die heerlijkheid van de Heere er alleen maar kon zijn bij dat volk dankzij de bediening van de verzoening. Zo kan de heerlijkheid van de Heere die herders omschijnen. Omdat daar in de stal een lam ligt. Dat geslacht gaat worden. Jezus. De middelaar. De borg. De zaligmaker. Christus. De Heer. En zo is er geen reden voor die herders om te vrezen. Door die geboren Heere Jezus. Voor wie zij leren knielen. Hij is het geheim van dat omschijnen. Ziet u het, gemeente? Het woord is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Die twee woorden kom je weer tegen in Exodus 34. Genade en waarheid. Alleen gemeente, ja, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar dat is natuurlijk de vraag of dat nou geldt voor u, voor jou, voor mij. Hoe kijken we naar de Heer Jezus? Wat vinden we van hem? Jesaja zegt van hem in hoofdstuk 53... Als we hem aanzagen, zo had hij geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Geen gedaante, nog heerlijkheid. Er was niets van goddelijke glorie te zien aan dit kind. En zo is dat voor het natuurlijk oog. Daar zijn we blind voor. Voor wie de Heer Jezus nou ten diepste is. En toch, Johannes, hij zegt het. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is nou het geloof, gemeente. Het geloof dat het ziet, dat het gaat zien. Dat het behoefte aan krijgt. Vanwege de schuld die het geloof ook bij zichzelf ziet en ontdekt. Daar in die donkere kribbe, in die donkere stal waarin Gods Zoon ligt, die zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Heerlijkheid. Heerlijkheid. En door zijn werk, door zijn achterlaten van die heerlijkheid, kan hij mensen weer terugbrengen in Gods heerlijkheid. Datgene wat wij kwijtgeraakt zijn. We hebben alle gezondigd en wij missen, wij derven de heerlijkheid van God. Om dat weer terug te brengen. Daarom kwam hij. Zodat mensen dat weer zouden kunnen krijgen. Ik voor u de nacht in. Opdat u daar anders nooit zou hoeven komen. Dat laat de Heere zien in de velden van Efrata. Dat voorhangsel, gemeente. Ten diepste. Ja, daar wordt. Er komen als het ware al rafels in. Dat voorhangsel. Het geloof ziet het met kerstfeest al een beetje scheuren. Dat wat werkelijk gebeurt als de Heer Jezus sterft. De offerdienst gaat al rafelen, gemeente, als het lam van God geboren wordt. De heerlijkheid van de Heer, niet in de tempel, maar heel dicht bij Bethlehem. De heerlijkheid van de Heer, niet afhankelijk van de dieroffers, maar van het offer dat de Heer Jezus zou brengen. Wat voor ons onderstreept, gemeente, brandoffers, nog offer voor de schuld, voldeden aan Gods eis nog eer. Wat voor ons ook betekent, als het gaat om het geloof in dit kerstkind, niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik breng. Kunnen Gods heerlijkheid dichtbij brengen. We proberen dat soms wel. Alsof dat voorhangsel niet gescheurd is. Dan proberen we te openen met onze boetvaardigheid. Of door onze gewichtigheid. Of door onze uiterlijke vroomheid. Of misschien wel door je oprechte pogingen. Om bij God te komen. Om vrede te ontvangen. Maar het lukt niet. Het is zo waar, gemeente. En zo diep. Niet het offer dat ik breng. De Heere alleen. Het bloed van dat kind dat gestort gaat worden. Alleen zijn onschuld, zijn volkomen heiligheid. Alleen kan mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekken. En zo Gods heerlijkheid die ik kwijtgeraakt ben weer teruggeven. Heb je het al gezien, gemeente? Van natuur echt in donker leeft. Gemeente, als je vandaag al niet de Heer Jezus omhelst hebt, dan leef je nog in het donker. Of dan ben je weer in het donker terechtgekomen. Ongevoelig voor de liefde van God, voor de wet van God. De zonde van onze mensen, gemeente, is dat wij imponerend willen zijn. In het natuurlijk leven, maar ook in het geestelijk leven. Voor zover dat dat geestelijk kan heten. Onze naam moet groot zijn. Hoe duister. Onze wil. Onze verlangens boven zijn wil en verlangen. En die geboren koning laat het ons zien. Hij kwam niet voor niets, gemeente. In het donker van de nacht. Geboren om de eeuwige nacht te doorstaan. Omdat wij de rug naar God hebben toegekeerd. Het licht hebben uitgedaan. Maar voor zulke mensen kwam hij, biddeloze herders, biddeloze mensen, die zichzelf niet op weten te richten, om hen te verzoenen, om hun schuld te dragen. Probeer het dan toch niet met je eigen offers. Probeer dat niet, om zo die heerlijkheid van God weer terug te halen in je leven. Om God dichtbij te brengen. Probeer dat niet met het licht van je eigen vroomheid. Maar breng die zwarte zonde van u en jou bij hem. Leg dat maar in de kribbe. Leg dat maar op dat kind. Je getop. Waarmee je ten diepste geen millimeter verder komt. En je schuld niet weggaat. Komt, laten wij aanbidden die koning. Dan worden wij koning af. Dan doet onze naam er niet zoveel meer toe. Zijn naam moet eeuwig heerlijkheid ontvangen. Heerlijkheid van de Heer. Het wonder daarvan. Hen. De grond daarvoor. Hij. En dan nu tenslotte het uitzicht daarbij. Maar gemeente, dit was het begin. De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden, zei Jesaja. Maar zoals vaak met die profetieën in het Oude Testament is, hebben ze meer dan één vervulling. Dat noem je met een moeilijk woord profetisch perspectief. Profetisch perspectief. Staande op de bergtop van de eerste vervulling, zie je, hé, er is nog een bergtop hierachter. En sta je daarop, een tweede vervulling, dan zie je, hé, er is nog een bergtop. Er is nog een vervulling. Zo zie je dat in de Bijbel ook. Hè? De heerlijkheid van de Heere, die was weg. En die kwam weer terug, die werd weer geopenbaard toen de tempel weer herbouwd werd, toen de Heer Jezus geboren werd. Maar die heerlijkheid van de Heere, die wordt ook geopenbaard bijvoorbeeld als de Heer Jezus op die berg staat. En Mozes en Elia, die praten met hem en hij verandert van gedaante. Ook die heerlijkheid heeft alles te maken met de offerdienst die Christus zou volbrengen aan het kruis. Daar spraken Mozes en Elia over met de Heer Jezus, over zijn lijden en sterven in Jeruzalem. En daarna gemeente. Heerlijkheid van de Heere. De Heere Jezus staat op uit de dood. En dan horen we hem zeggen tegen de Emmausgangers. Moest de Christus niet deze dingen lijden. En alzo in zijn heerlijkheid ingaan. En dan vaart hij op naar de hemelse heerlijkheid bij zijn vader. Om weer te wonen in de nabijheid van zijn vader. God is geopenbaard in het vlees. Is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen. Gepredikt onder de heidenen. Is geloofd in de wereld. Is opgenomen in heerlijkheid. En zijn kerk met hem gezet in die heerlijkheid. Tegelijk is dat imponerende van God gemeente ook nog aanwezig op aarde. Waar dan? Waar dan? Ja, in de gemeente. In de gemeente. In dat geestelijke huis. In die geestelijke tempel die gebouwd is van levende stenen. Waar God woont, waar zijn naam nabij is. Waar zijn naam centraal staat. Gods imponerende genade en waarheid. Paulus zegt dat in Efeze 3. Daar hebben we ooit een keer gezien met elkaar. Vers 21. Hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente. Dat maakt de eredienst zo groot. De bediening van de verzoening. Zo onmisbaar ook. En dan kun je die eredienst alleen maar tot je eigen schade veronachtzamen. Kerkdienst, eigenlijk elke zondag een beetje veld van Efrata. Eens gemeente. Komt de Heer Jezus ook terug. In volle glorie. Hij komt met de wolken, met grote kracht en heerlijkheid, zegt Marcus in hoofdstuk 13. Dan zullen alle volken voor zijn troon vergaderd worden. En dan zullen Gods kinderen de herders ontmoeten. Want net als die herders hebben ook zij het in dit leven geleerd om te knielen bij de kribbe. Heb jij dat al gedaan? Kniel aan uw kribben, Heer, o Jezus, gij mijn leven. Straks hopen we dat nog te gaan zingen, als u er nog bent. En dan maakt de Heer alle dingen nieuw. En zal heel deze aarde vol worden met Gods heerlijkheid. Zoals wateren de bodem van de zee bedekken. Nu is dat in de gemeente al ten dele. Maar straks is dat op heel de aarde. En dan volmaakt, dan is heel de aarde gemeente. Dan is er op heel de aarde elke dag eredienst. Ja, dat hebt u elke dag trouwens ook al in uw persoonlijk leven. Daar bent u elke dag toegeroepen, nietwaar? Om God te dienen en om God te eren. Eredienst. Maar dan volmaakt. Dan zijn de schaduwen weg. Zoals de schaduwen hier al een beetje weg waren in Efrata's veld. De zwarte schaduw van de dood en van de macht van de zonde. De schaduwen van moeite en verdriet weg. Dankzij dat in het donker liggen van Gods Zoon. Nu zucht de schepping nog. Er zijn er rampen, milieurampen, ziekten op de aarde. Maar ook de schepping zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid aan het verderf. En dan zal ze bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Dan zullen de herders, moeder Maria, Jozef, Simeon, Anna, Jacobus, Petrus en allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad, daar zijn. Mensen zonder Christus. Mensen zonder bekering van de zonde. Die lopen dat mis. Die gaan verloren. Die zullen het ondervinden wat het betekent. Eeuwig nacht. Maar allen die Christus nodig gekregen hebben. Die hun zonde hebben leren verfoeien. Ze zullen voor eeuwig bij hem zijn. Nu wordt er in deze wereld geleden. Ook door Gods kinderen. Ze kunnen ziek worden. Ze kunnen depressief zijn. Ze kunnen er diep doorheen moeten. Heel dit leven kan niet anders zijn soms dan een diep en donker dal.
toch, gemeente. Het lijden van deze tegenwoordige tijd, het is maar zo'n stukje vergeleken met de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Die onthuld zal worden, de heerlijkheid. Verwacht u het? Kerstfeest roept om advent. Verwachting van de komst van de Heer Jezus met de wolken, hoorden we zondag. En vanavond hopen we dat ook met elkaar te horen. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij de zonde zouden wegdoen. En zouden verwachten die zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van die grote God. Nog eenmaal zal hij komen. Al is die dag verborgen, wacht hem gelovig af. En dan zal God bij zijn volk wonen. Dan is er geen tempel meer. De Heere is haar tempel en het lam. De stad hoeft de zon en de maan niet tot verlichting. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het lam is haar kaars. Geen nacht zal er meer zijn. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. Heerlijkheid. God zelf. Overal. Voor eeuwig. Voor eeuwig. En als het uw en jouw diepste verlangen is, om vandaag met die God te leven, hem kennend, hem liefhebbend in zijn Zoon, Jezus Christus, dan zal dat uw toekomst zijn. Door genade, omdat hij kwam in het donker, omdat hij stierf in het donker. Daarom straks geen nacht meer. Amen.
Zullen we danken en bidden? Getrouwe Heren in de hemel. Wat een wonder dat we zo deze morgen in uw huis mochten zijn. En mochten terugdenken aan dat heerlijke feit, het woord is vlees geworden. U, Heere Jezus, werd mens. U hebt onder ons gewoond. En Johannes zei vervolgens, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Door het geloof. Geef het, Heere. Geef dat dat hier ook zo mag zijn, zo mag worden. Dat dat kerstfeest voor ons mag zijn. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Daar, in het donker van de nacht, het kind, het lam van God, uw lam. Heere, bewaar ons ervoor dat we aan hem voorbij zouden leven. Dat we op zouden gaan in alle andere dingen die er zijn. Misschien wel de gezelligheid en het met elkaar zijn. En daar danken we u voor, Heere, dat u dat ook geeft. Ook dat is een groot goed. En we bidden ook om gezelligheid en om fijne dagen met allen die ons lief zijn. Als dat zo is, Heere, wellicht zijn er ook mensen alleen. Maar geef ons boven alles zaligheid. Wilt u het gebrekkige en zondige vergeven? Zegent u ons deze verdere dag, het zingen. En breng ons vanavond weer samen rond uw heerlijk evangelie. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Psalm 73, vers 12 zingen we als slotzang. 73, vers 12. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.